Vader in de hemel, dank u wel. En dank u wel voor wie u bent. En dank u wel voor het grote geheim van kerst. Dat u uw zoon gaf. En dank u wel, Jezus, dat u ook hier bent. In ons midden. U woont hier met uw Heilige Geest in ons midden. En ons gebed is door uw Geest. Dat als uw woord opengaat, dat ook onze harten zullen opengaan. En dat onze ogen zullen opengaan. De ogen van ons hart. Voor uw tegenwoordigheid, Jezus. Voor uw nabijheid. Voor uw aanwezigheid. Heer, dan bidden we dat uw licht zal schijnen. Dat u ons aanraakt daar waar we het nodig hebben. Dat u ons zegent daar waar we zegen nodig hebben. Dat u ons kracht geeft daar waar vermoeidheid is. Heer, dat u ons weer perspectief geeft op u als dat nodig is. Heer, dat u ons allemaal, ieder persoonlijk zoals we hier zitten, nabij komt. En dat als we straks naar huis gaan, dat we weten van ja, we mochten de Heer Jezus ontmoeten. In het midden van de gemeente, met broers en zussen, we mochten God ontmoeten. En het was goed. Heer Jezus, dank u wel. We belijden, u bent hier. Open onze ogen. Open uw woord. Doe uw werk in ons midden. In de naam van Jezus bidden we dat. Amen. Mag even gaan zitten. Voor wie van jullie is het de eerste keer dat je kerst viert op 8 januari? Steek je hand maar eens even op, kijk. Wij vieren geschiedenis vandaag met elkaar, we schrijven geschiedenis. Dat is wel uniek natuurlijk, hè? Wat is het eerste wat je als gemeente doet op de eerste normale zondag van een nieuw jaar? Nadat je net 7 prachtige kerstdiensten, ik vond ze prachtig, in december hebt gevierd, je viert kerst. Nou, dat is toch de charme van de 10 mooiste Bijbelverhalen van Groningen. En ik zal je vertellen, ik ben er super blij mee. Want het geeft ons de gelegenheid om samen na te denken over het teken van Immanuel. Want dat is toch het grote geheimenis, het wonder van kerst. De sprong gemaakt van heerlijkheid naar sterfelijkheid. Jezus geopenbaard in een sterfelijk lichaam. Het teken van Immanuel, God met ons. En ik wil 2 stukjes met jullie lezen uit de Bijbel. En het eerste uit Jesaja 7. En dat is een hele verrassende context voor het teken van Immanuel. Een hele verrassende geschiedenis. En daarna wil ik met jullie lezen een stukje uit Matthäus 1. En daarover nadenken samen. Het wonder van kerst. Het teken van Immanuel. Er staat het volgende. In de tijd dat Achas, de zoon van Jotam, de zoon van Uzzia, regeerde over Juda, trok koning Rezin van Aram, samen met koning Pekach van Israël, de zoon van Remaljahu, op naar Jeruzalem. Hij belegerde de stad, maar slaagde er niet in haar in te nemen. Toen het koningshuis van David het bericht kreeg dat Aram en Efraïm, het 10-stammenrijk, de krachten gebundeld hadden, sloeg de koning en zijn volk de schrik om het hart. En zij beefden als bomen in de storm. Toen zei de Heer tegen Jesaja, ga samen met je zoon Sear-Jasub op weg om Achas te ontmoeten. Op de straat van het bleekveld, waar het watertoevoer in het bovenste waterbekken uitkomt. En zeg tegen hem, houd het hoofd koel. Laat u geen schrik aanjagen door die 2 smeulende stukken hout. Rezin van Aram en de zoon van Remaljahu, hoe hoog hun woede ook oplaait. Aram mag dan kwaad tegen u in de zin hebben, net als Efraïm met die zoon van Remaljahu en zeggen, laten we tegen Juda ten strijde trekken. Het verscheuren en overmeesteren. En dan stellen we de zoon van Tabeal aan als koning. Maar dit zegt God, de Heer. Het zal niet gebeuren. Het zal niet zo gaan. Immers, het hoofd van Aram is Damascus. En het hoofd van Damascus is die Rezin. Nog 65 jaar. En het volk van Efraïm bestaat niet meer. Het hoofd van Efraïm is Samaria. En het hoofd van Samaria is die zoon van Remaljahu. Alleen als jullie vertrouwen hebben, houden jullie stand. De Heer liet verder tegen Achas zeggen, vraag om een teken van de Heer uw God. Het zij uit de diepte van het dodenrijk, het zij uit de hoge hemel. Maar Achas antwoordde, nee, ik zal geen teken vragen. Ik zal de Heer niet op de proef stellen. Toen antwoordde Jesaja, luister, huis van David, is het niet genoeg de mensen te tergen? Moeten nu ook mijn God tergen? En daarom zal de Heer zelf u een teken geven. De jonge vrouw is zwanger. Zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen. En dan het tweede stukje uit Matthäus 1. Dan maken we een sprong van het jaar 740 voor Christus naar het jaar 0. De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkd aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. En de engel zei, Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren, geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Dit alles is gebeurd, opdat in vervulling zou gaan, wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal betekent, God met ons. Tot zover. Jesaja 7, profetie. Matthäus 1, vervulling van profetie. Het teken van Immanuel. Voor ons bekende woorden, geliefde woorden. Immanuel, God met ons. En de vraag waar ik samen met jullie over na wil denken vanmiddag is, hoe spreekt God tot ons? Wat wil God tot ons zeggen in dat teken van Immanuel? En vanuit de verrassende context van Jesaja 7 en ook Matthäus 1 wil ik daar drie dingen samen met jullie uit oplichten. Drie dingen die God tot ons zeggen wil in dat teken van Immanuel. Laten we eens gaan kijken naar Jesaja 7, wat daar precies gebeurt. We maken daar kennis met koning Achas. En koning Achas zit politiek in het nauw. De vijand staat voor de poorten van de stad en iedereen is doodsbang. En de koning zelf is ook heel bang. Wat is er aan de hand? Wie is die vijand? Nou, die vijand bestaat uit twee koningen. De eerste is koning Rezin van Syrië. En de tweede is koning Pekach van Israël, ook wel Efraïm genoemd, het tienstammenrijk. En deze Rezin en Pekach, die hebben samen een bondgenootschap gemaakt, omdat ze proberen sterk te zijn tegen een andere koning, de koning van Assyrië. En Rezin en Pekach, die hebben samen Achas uitgenodigd, de koning van het tweestammenrijk Juda. Ze hebben Achas uitgenodigd om mee te doen in dat bondgenootschap. Maar wat had Achas gezegd? Nee, ik doe niet mee. En Rezin en Pekach die waren woest geworden. En ze zeiden, kom, we gaan Juda verscheuren, we gaan het overmeesteren. En het was hen menens, ze waren laaiend van woede. En we weten uit Koningen en Kronieken dat ze flink hebben huisgehouden in Juda. Want koning Pekach, op één dag doodde hij 120.000 Judeese krijgslieden. En hij voerde 200.000 vrouwen, dochters en zonen als gevangenen mee. Het was een pikzwarte dag voor Juda. Een zwarte, donkere dag. En nu waren ze onderweg naar Jeruzalem. Om de stad te belegeren en definitief af te rekenen met Achas. Het lot van Juda lijkt bezegeld. De toekomst van Jeruzalem is ongewis. En ook het voortbestaan van dat huis van David. Dat koningshuis van David. Waarover zulke mooie dingen waren gezegd. Oh, dat hing aan een zijden draadje. Hoe moet dat nu toch verder? Achas, wat ga je doen? En het is belangrijk voor ons om te beseffen dat die koning Achas, ja, dat was niet zomaar een koning. Nee, koning Achas was zelf ook een nakomeling van koning David. Hij was een zoon van David. En aan het koningshuis van David was een bijzondere belofte gedaan, namelijk dat er iemand uit de lijn van David zou voortkomen, die niet alleen zoon van David zou zijn, maar ook zoon van God. En daarom had God zich op een bijzondere manier verbonden aan het koningshuis en gezegd, door de geschiedenis heen zal ik het koningshuis van David in stand houden. En daarom, daar sta je dan als Achas, met de vijand voor de poorten van je stad. Het is crisistijd. Het dreigt gevaar. Een uitstekend moment om God te herinneren aan zijn belofte. Een uitstekend moment om je vast te klampen aan die woorden. Ja, maar Heer, u heeft toch gezegd dat dat koningshuis van David stand zou houden. En dat is immers waarom God beloftes doet. Ook aan ons. God geeft ons beloftes in zijn woord. En dan verwacht hij en dan wil hij en dan hoopt hij dat wij ons daaraan vastklampen. Dat wij erop gaan staan als het moeilijk is. En dat is ook precies wat de profeet Jesaja tegen deze Agas in het nauw komt zeggen. Agas, ik ben naar je toegestuurd namens de Heer. En joh, we zijn in gevaar, wij allemaal. Maar juist nu, ten tijde van deze crisis met de vijand voor de poort, is het een heel goed moment om te vertrouwen dat God er is. Om je in geloof vast te klampen aan zijn belofte. Juist nu moet je dat doen. Want ik heb een woord voor je, Agas. God wil tegen jou zeggen, ik ben met je. De plannen van Pekah gaan niet slagen. Ik ben met je en ik zal er zijn. Het komt goed met het koningshuis van David. Dat is het woord wat Jesaja aan Agas mag brengen. Maar, zegt Jesaja, omdat ik weet dat ten tijde van crisis, en misschien herken je dat wel, dat ten tijde van crisis, wanneer het moeilijk is, het soms heel moeilijk kan zijn om je vast te klampen aan de belofte van God. Om te vertrouwen dat hij er is. Om te weten dat hij je hoort. Daarom, Agas, mag je om een teken vragen. Vraag maar een teken. Het maakt niet uit hoe groot, hoe klein. Het zij in de hoogte, het zij in de diepte. Vraag maar een groot wonder. Het mag allemaal, want God wil het bekrachtigen. Zodat jij met elke vezel van je bestaan weet. God is met mij en we komen hier doorheen. En dit laat zoiets moois zien. In het karakter van God. Dit is een pareltje. Wat God hier doet. We zien hier zo zijn rijke genade. We zien hier zo zijn oneindige liefde. We zien hier zo zijn overvloedige geduld. En weet je waarom? Omdat Agas een van de meest goddeloze koningen was van Juda. Hij had een heidens altaar getransporteerd naar de heilige tempel van de Heer. Hij boog zijn knieën voor de Baal. En hij deed zelfs iets wat echt gruwelijk was in de ogen van de Heer. Namelijk, hij verbrandde zijn eigen zonen als offer aan de afgoden. Dat was Agas, een van de meest goddeloze koningen die Juda ooit had gekend. En juist aan deze man geeft God de ruimte om een teken te vragen. En dat is God. Oneindig in genade, overvloedig in geduld. En Agas, wat doet hij ermee? Nou, Agas die denkt iets en hij denkt iets en hij zegt iets. En wat hij denkt en wat hij zegt, dat klopt niet met elkaar. Wat hij denkt, dat is heel cynisch. Belofte. Ah, wat koop je daarvoor, joh, als je vijand voor de poort staat? Vertrouwen op God, wat moet je ermee in tijden van crisis? Geloven dat God er is? Daar kan je toch niet mee aankomen als er gevaar dreigt. Cynisch in zijn denken. En hij had al lang zijn plannetje klaar. Ik ga niet hulp vragen aan de Heer. Nee, ik ga hulp vragen aan de Assyrische koning. Dat is wat hij denkt. Cynisme en ongeloof. Maar wat hij zegt, dat klinkt heel vroom. Oh, een teken vragen van de Heer. Nee, joh, je mag de Heer niet op de proef stellen. Dat ga ik niet doen. En Jesaja, die heeft het moeiteloos door. En die is boos. Hij is zo verontwaardigd. En naar de mens gesproken zou je verwachten dat er nu gaat volgen. Oké, huis van David, kook dan maar gaar in je eigen sop. Klaar. Maar dan komt daar juist iets anders. En dan begint Jesaja te spreken namens de Heer. En dan komt daar het allermooiste. Dan komen daar die allerliefste woorden van de Heer. Oké, Agas, als jij niet om een teken vraagt, dan zal ik zelf wel een teken geven. Als jij niet thuis geeft, dan zal ik wel opstaan. En doorgaan. En hier is het teken. De jonge vrouw is zwanger. Zij zal spoedig een zoon baren. En hem Emmanuel noemen. Verrassend, hè? In deze context, die liefelijke profetie die ons als muziek in de oren klinkt en zo bekend. En wat is dan het eerste wat God tot ons wil zeggen in dat teken van Emmanuel? Nou, het eerste wat God zegt vanuit deze verrassende context, dat is dit. Emmanuel betekent, ik laat mij niet tegenhouden. Ik ga door. Ik laat mij niet tegenhouden door de woede van Rezin, de plannen van Pekach, het cynisme of het ongeloof van Agas. Ik laat mij niet tegenhouden. Nee, ik bekommer mij om Jeruzalem. Ik bekommer mij om het huis van David. Ik ben trouw aan mijn belofte. Ja, mijn plannen gaan altijd door, zegt God. Het zal gaan zoals ik wil dat het gaat. En ik zal het je bekrachtigen en bevestigen met een teken. In jouw huis, Agas, zal een jonge vrouw zwanger zijn. En het jongetje zal ze een naam geven. En hij heet Immanuel. O God. God gaat door. En dat is het eerste wat God ons zegt in dat teken van Immanuel. Ik laat mij niet tegenhouden. En als je omkijkt, dan heeft God het ook waargemaakt. God ging door met het bouwen aan het huis van David, dwars door de geschiedenis heen. Tot op het punt dat die zoon uiteindelijk geboren werd, Immanuel. En ook vandaag nog, God gaat door met het bouwen aan zijn koninkrijk. Tot het moment dat die zoon voor de tweede keer gaat komen. En weet je, het maakt eigenlijk niet eens uit of jij het ziet of niet. Of dat ik het zie of niet. Of dat je het ervaart of niet. Of dat je het voelt of niet. Of dat je, zelfs niet dat je het gelooft of niet. Want God gaat door. Hij laat zich niet tegenhouden. En soms dan kunnen wij zomaar denken dat God zich afhankelijk van ons maakt. En dat God niet kan werken als wij niet meewerken. En ja, zeker is het echt waar dat God zich verbindt aan verwachting. Dat God zich verbindt aan ons geloof. En dat God reageert op onze gebeden, op onze voorbeden, op onze dankzegging, op onze smeekbeden. En ja, het is echt zo dat God machtig kan werken als wij hem de gelegenheid geven, de tijd geven, de ruimte geven. Amen. Maar zelfs, en die gedachte, zelfs als wij niet thuisgeven, om welke reden dan ook, dan nog gaat God door. God gaat altijd door. Hij laat zich niet tegenhouden. En zo'n God hebben wij. En kerst is het bewijs. Dat grote geheim is het bewijs. Het teken van Immanuel. God gaat door. O, de veiligheid als we God zo kennen. De rust als we God zo kennen. Het hangt niet van ons af. Het komt allemaal van de overkant. God is in charge. God gaat door. En dat is het teken van Immanuel. God zegt, lieve broers en zussen, hier vanmiddag. Wees gerust. Ik laat mij nooit tegenhouden. En dan is daar het andere wat mij zo ontroert in deze geschiedenis. En dat is die jonge vrouw. Die jonge vrouw, die, ja, je zou er bijna overheen lezen. Ze heeft geen naam en ze valt niet zo op. Waarschijnlijk was het een meisje in de harem van de koning. En zij gelooft precies datgene wat Agas niet ziet. Namelijk dat God zich niet laat tegenhouden. En dat God heel dichtbij is. En wat is ze moedig. Met de vijand voor de poorten van de stad. In crisis en in gevaar. In die donkere dagen. Dan heeft zij de moed om haar jongetje een naam te geven. Immanuel. God is dichtbij. En daar waar de koning denkt. En daar waar het volk denkt. Oh, God heeft zich teruggetrokken achter de schermen van het bestaan. God is naar de achtergrond verdwenen. Daar durft deze jonge vrouw, zonder naam, te zeggen nee. Agas, je zit er echt naast. God is niet ver weg. God is heel dichtbij. God is in het midden van alles wat gebeurt. Maar jij ziet het niet, maar dat is wat anders. Maar God is in het midden van het leven. En zij gelooft en zij vertrouwt. Het moet Agas echt te denken hebben gegeven. Iemand in zijn eigen paleis. In zijn eigen gezin. Zijn eigen jonge vrouw notabene. Geeft een zoontje een naam. Immanuel. Het treft me zo dat het, als het gaat over kerst, altijd de eenvoudigen zijn die het geloven. Het meisje Maria. Jozef. De herders. De schriftgeleerden, de fariseeën, allemaal in Jeruzalem en ze blijven daar. Koning Herodes blijft daar ook. Het zijn de eenvoudigen die het zien. Wat zie jij? Wat zie jij als jij kijkt naar 2017? Wat zie jij als je kijkt naar de wereld? Zie je dan vooral de vijand voor de poort? Het gevaar, de dreiging, de crisis? God op de achtergrond van het wereldtoneel? Weet je, ik kan het me zo goed voorstellen. Als je dat denkt. Afgelopen jaaroverzicht van het NOS-journaal. Daar word je toch verdrietig van? Ik kon weinig positieve dingen ontdekken. Dan denk je van, oh, dat wereldtoneel. Wat gaan de Poetins en de Erdogans en de Trumps brengen dit jaar? Hoe gaat Nederland veranderen na maart? Wat gaat er gebeuren met onze vervolgde broers en zussen in Mosul en al die andere plekken, het Midden-Oosten? En dan kun je zomaar gaan denken van ja, de vijand voor de poort, crisis. En waar is God dan? En dan is daar dat teken van Emmanuel. Dan mogen we gaan naar die jonge vrouw. Zij durft te midden van dat alles het jongetje een naam te geven. Emmanuel. En misschien geldt het voor jou ook wel als je kijkt naar je persoonlijk leven. Misschien heeft 2016 wel iets heel anders gebracht dan jij had gehoopt. En sta je met knikkende knieën nu vooruit te kijken naar 2017. En als Steven ook net zei bij de voorbeden, zoveel kaartjes die te maken hebben met de kloof tussen ja, Jezus ver weg en daar waar ik nu ben. Misschien is het wel jouw worsteling. Misschien betrek je dat wel op jezelf, dat je zegt van joh, het lijkt wel alsof God zich heeft verstopt achter de schermen van mijn bestaan. Dat hij zich heeft teruggetrokken naar de achtergrond van mijn leven. O, mag dan het teken van Emmanuel vanmiddag voor jou zijn. Mag je dan die jonge vrouw, waar je zomaar overheen leest, die hele eenvoudige jonge vrouw, jou tot voorbeeld zijn. Dat je zegt, het maakt eigenlijk niet uit of ik het zie of niet. Of dat ik het ervaar of niet. Nee, ik ga erop staan. Dat is het wonder van kerst. Je gaat erop staan. Je klamp je eraan vast. En je zegt, ik geloof. Met natuurlijke ogen zie ik het niet. Maar met de ogen van mijn hart geloof ik het wel. Ik vertrouw de Heer. God laat zich niet tegenhouden. En het tweede wat God tot ons zegt in het teken van Emmanuel. Ik ben dichterbij dan je denkt. En er is een jonge vrouw. En zij getuigt ervan. Daar in het paleis van die cynische, ongelovige, goddeloze koning Agas. Ja, dat is kerst. Maar dan maken we een sprong. Want de ultieme vervulling van Emmanuel hebben we tot nu toe nog niet gezien. Want dit is al mooi, maar het wordt nog veel mooier. Want dan komt daar in Matteüs 1 de grote openbaring van de ultieme vervulling van die belofte. En daar waar Agas zei, Emmanuel, ik schrijf het terzijde. Daar omarmt Jozef het met beide armen. En ook daar moeten we niet al te snel overheen lezen. Want ja, zijn vrouw was zwanger. Schande door de dorpsgenoten. Hoe werd er wel niet naar Jozef gekeken, naar Maria gekeken? Het is crisis. Het is dreiging. Sociale afwijzing. Zeg het maar. Maar dan is daar een engel van de Heer. En die tikt in een droom Jozef op de schouder en die zegt, God is hier aan het werk. God heeft zijn hand. God is hier middenin. God heeft zich niet teruggetrokken uit je leven. Nee, God is nog nooit zo dichtbij geweest. En daar waar Agas zei, koop ik niks voor. Daar zegt Jozef, ik stap erin. En hij neemt Maria aan als vrouw. Hij omarmt de belofte van de Heer als vervuld. En daardoor staat hij er ook echt met zijn neus bovenop. God laat zich niet tegenhouden. Hoe bedoel je geen plaats in de herberg? Dan maar in een stal. En daar is een kribbe en daar is meer dan voldoende plek. En Jozef die staat erbij. En hij ziet de ultieme vervulling van het teken van Emmanuel. En weet je wat nou zo bijzonder is in dat teken? Emmanuel betekent geboorte. Emmanuel betekent een nieuw begin. Emmanuel betekent nieuw leven. Want dat is wat er gebeurt in de kerstnacht. Nieuw leven. In letterlijke zin blaast God nieuw leven in het koningshuis van David, wat op sterven na dood was. Hij blaast nieuw leven in de toekomst van zijn volk, wat op sterven na dood was onder de Romeinse bezetting. Hij blaast nieuw leven in de schepping die zo zuchtte onder de vergankelijkheid. Reken maar dat ook de schepping opgelucht ademhaalde toen de Zoon van God geboren werd. Eindelijk God, de Schepper, voet aan de grond op onze wankele planeet. Ja, dat geboorte van Jezus, de ultieme vervulling van het teken van Emmanuel. En weet je wat God daarin zegt? En dat is het derde. In het teken van Emmanuel zegt God tot ons, als ik kom, dan kom ik met nieuw leven. Ja, dat is God. Waar God komt, daar komt nieuw leven. Daar herleef je. Daar sta je op, daar bloei je op, daar gaan dingen open. Dat is kerst. Emmanuel. Vorige week hadden wij een doopdienst. En 10 mannen. Halleluja, dat is ook wel eens mooi. 10 mannen. Soms staat het hele podium vol vrouwen. Want ja, in geestelijke zin. Dat is nog steeds zo. Dan gaan ze toch vaak nog wel een stapje sneller dan de meeste mannen. Vorige week 10 mannen. Halleluja, dat het even gezegd is. Dat vele mannen mogen volgen. Laat ik dat er ook bij zeggen. Maar daar zag je het 10 keer. Je zag het 10 keer. Het teken van Emmanuel. Een nieuw begin. Nieuw leven. Dat God nieuw leven blies. In levens die eerst niet tot bloei waren gekomen. En de getuigenissen hebben mij geraakt. En eentje wil ik daarin aanraken. Dat was van Haitam. 45 jaar nu. Broeder en lid van onze gemeente sinds een week. Komt uit Irak. En heeft het heel moeilijk gehad. Hij vertelde dat hij tot 2 maal toe zelfmoord heeft willen plegen en een poging heeft gedaan. Hij leerde Jezus kennen. Moest het land verlaten, is nu hier. Maar zijn vrouw en zijn 4 kinderen wonen nog daar. En hij miste verschrikkelijk. Maar dan staat hij hier op het podium te getuigen met ogen die licht geven. En dan zegt hij, ik zit in de moeilijkheden. De vijand voor de poort. Dreiging, crisis, gevaar. Maar ik ervaar dat Jezus met mij is. We hebben geen idee wat vluchtelingen meemaken. Wat ze doormaken. Ze kunnen zo gemakkelijk denken, God heeft zich naar de achtergrond van mijn leven, achter de coulissen verstopt. En hier staat een man en die zegt, ik ervaar Jezus. Hij is mij nabij in mijn moeilijkheden. Ik ervaar dat Gods geest mij vreugde geeft. Dat Gods geest mij vrede geeft. Dat is Emmanuel. Dat is het wonder van kerst. Vandaag. Vanmiddag. Dat is wat God zegt in het teken van Emmanuel. Als ik kom, dan kom ik met nieuw leven. Ken je dat leven ook? Weet je, we hebben 7 schitterende kerstdiensten gehad. Ik heb daar echt de vredevorst ervaren. De atmosfeer van vrede die was echt van de Heer. De tegenwoordigheid van God. We mochten mensen daarin uitnodigen. Maar nu gaat het leven weer zoals het leven gaat. En dan kunnen wij ook als gemeenteleden en gasten zomaar weer zitten in de dingen waar we altijd in gezeten hebben. Ken jij dat nieuwe leven? Leef jij Emmanuel? Weet je, het kan zijn dat je het wegwuift als Agas, dat kan. Maar het kan ook zijn dat je het wel omarmt als Jozef, maar nog steeds dat je daarmee worstelt. En wat ik dan zo treffend vind in wat Jesaja zegt over Emmanuel, hij is het teken van Emmanuel. Het zij in de diepte, het zij in de hoogte. Ja, Jezus, hij is beneden in de diepte. Hij is afgedaald in ons menselijke bestaan. Hij is de diepte van onze zonde ingedoken, van onze smerigheid. Hij is de diepte ingedoken van de dood. En waar jij ook zit en hoe diep je ook zit, Jezus kan overal bij. Hij kan op plekken komen waar niemand anders bij kan. En zelfs daar in de diepte kan hij zijn nieuwe leven uitgieten. Want daar in het dodenrijk heeft hij de sleutels van het leven en de sleutels van de dood gegrepen. Dus waar jij ook zit, het teken van Emmanuel is ook voor jou. Jij kunt niet dieper gaan dan Jezus kan gaan. En hij kan jou bereiken met zijn nieuwe leven. Dat is wat God zegt in het teken van Emmanuel. Hij is in de diepte daar beneden. Maar hij is ook daarboven in de hoogte. Jezus is ook de naam boven alle naam, want hij is niet in die kribben gebleven. Hij is de weg gegaan naar het kruis. Hij is de weg gegaan naar beneden en de weg dwars door de dood heen omhoog. En hij is de naam boven alle naam. Jezus is het nieuwe leven boven de storm. Hij is groter dan ieder gevaar. Hij is sterker dan iedere crisis. Niemand kan jou uit zijn hand roven. Zijn liefde en trouw reiken tot in de hemel. Ook dat is het teken van Emmanuel daar in de hoogte. Halleluja. En dat is onze Jezus. En van hem houden wij. En zijn gemeente zijn wij. En hij is het hoofd van zijn kerk. En hij laat zich door niets of niemand tegenhouden. En hij is dichterbij dan je denkt. En hij komt, als hij komt, met nieuw leven. En dat doet hij, zelfs als jij het niet ziet. Hij is er, zelfs als jij het niet merkt. En de uitnodiging is om daarop te gaan staan vanmiddag. Om te zeggen, oké, ik voel het even niet, maar ik ga vertrouwen. Ik klam me vast. Ik zal u herinneren aan die naam. Het teken van Emmanuel is ook voor mij. En weet je hoe God dat heel dichtbij kan gaan brengen? Met zijn Heilige Geest. De Heer Jezus is nu aan de rechterhand van de hemelse Vader in de majesteit van de Allerhoogste. En vandaar bidt hij en pleit hij en werkt hij met zijn geest in ons hart. Om precies dat waar te maken. Dat onze ogen open gaan voor de zekerheid van het teken van Immanuel. Ja, het is ook voor jou het leven in de nabijheid van Jezus. Mag ik je uitnodigen om de ruimte te nemen, de ruimte te maken, God de gelegenheid te geven in je dagelijkse bestaan om je ogen te openen. Want er is tijd voor nodig. Er is rust voor nodig. Ga maar in die binnenkamer en zeg dan maar, Heere God, ik zie het niet, maar ik geloof het wel. U bent hier. U bent hier. Zoals Jezus ook hier is, nu. In het midden van onze gemeente. Wij mogen leven in de tegenwoordigheid van God. Van alles waar de schepper van hemel en aarde zijn intrek had kunnen nemen, zegt hij, ik wil wonen in mijn gemeente. Ik wil wonen in het hart van ieder die gelooft. Wat ik zo mooi vind bij Henry Nouwen. Ik weet niet of je hem kent. Inmiddels overleden, heeft veel boeken geschreven. Hij heeft zo geworsteld met het donker in zijn leven. Maar hij wilde zo graag de aanwezigheid van God ervaren. En dan had hij een afspraak met God. Want soms kon hij gewoon niet bidden. Hij had een inloopkast. En dan zei hij, Heer, we maken de afspraak. Dat als ik de inloopkast inloop en de deur achter me dicht doe en op de grond ga zitten, dan ben ik aan het bidden. Ook al zeg ik niks. En dat hielp. Misschien heb jij een stoel. Misschien heb je een inloopkast. Misschien heb je een andere plek. Ga daar maar zitten. En blijf daar zitten. En nodig de Heilige Geest uit om de ogen van je hart te openen. Voor de nabijheid, aanwezigheid en tegenwoordigheid van Immanuel. Want dan ben je bij het geheim. Bij de kracht en de vreugde van 2017. En of het dan mee zit of dat het dan tegen zit, dan wordt het een goed jaar. Het doel is niet om er zonder kleerscheuren uit te komen. Het doel is om Jezus te zien. Het doel is om met Jezus door dit jaar te wandelen. Amen. Amen. Mag jullie uitnodigen om te gaan staan, dan gaan we samen bidden. Het grote geheimenis van kerst. Wat Paulus zegt in 1 Timotheus 3 vers 16. Jezus is geopenbaard in een sterfelijk lichaam. Onder ons gekomen. Wat een wonder. En ons gebed nu, Heere Jezus. Open de ogen van ons hart. Openbaar uzelf op dit moment aan ons. Aan ieder van ons. We willen u bedanken voor dat wonder. Dat u zichzelf wil laten zien. Heer, u bent niet naar de achtergrond. U zegt juist tegen ons, mens, waar ben je? En ook vanmiddag willen wij tevoorschijn komen. Dank u wel voor het grote geheimenis van kerst. Het teken van Immanuel, God met ons. Kom, Heere Jezus, op dit moment. Heilige Geest, waai door de rijen. Kom met het gewicht van uw heerlijkheid. Wilt u fluisteren met uw zachte stem in een hart van het ieder, van een ieder die hiermee worstelt. Het hart van een ieder die hierin een aanraking nodig heeft, Heer, omdat het juist wel zo voelt, u op de achtergrond van het bestaan. Op de achtergrond van het huwelijk. Verborgen. Ergens in het gezin. Op de werkvloer. Maar Heer, we hebben geen kracht in onszelf. We hebben geen geestelijk leven in onszelf. Wat we nodig hebben, bent u. Wat we nodig hebben zijn ogen, open ogen van het hart. Om te zien wat u wilt dat wij zien zullen. Dat u er bent. Kom, Heer Jezus. Heilige Geest van God. Doe uw werk. Spreek tot ons als door de fluistering van een stille, zachte bries. Mijn gebed is voor jou. Als je worstelt. Dat je het mag zeggen net als die jonge vrouw. Heel eenvoudig. Immanuel. Ook voor mij. Misschien staat de vijand voor de poorten van jouw stad. Misschien is het crisistijd. Misschien is het dreigend gevaar. In relaties of gezondheid, financieel of in welk opzicht dan ook maar. Fluister het maar, net als die jonge vrouw. Dit jongetje, Immanuel. Kom, Heere Jezus, ook met nieuw leven. Sommige mensen hier, oh, je hebt een nieuw begin nodig. De geboorte van een nieuw begin. En God zegt, ik kom en als ik kom... Dan kom ik met nieuw leven en ik ben hier en ik zal er voor je zijn. En misschien is dat wat jij nodig hebt. Misschien heb je het opnieuw nodig. Zijn er dingen dichtgegaan in je leven en heb je het nodig dat het nieuwe leven van Jezus weer opnieuw in je komt. Heb je het nodig dat God zijn nieuwe leven in jou blaast. Om je weer krachtig op de voeten te zetten, om je hart weer te vullen met blijdschap. Misschien heb je het voor het eerst nodig. Misschien besef je dat dat het is. Oh, je loopt te worstelen, maar je hebt het nodig om te zeggen, Immanuel, kom in mijn leven. En of je het nou voor het eerst nodig hebt of opnieuw nodig hebt, ik wil je ook echt de gelegenheid geven in dit moment. In de nabijheid van Jezus, in het midden van de gemeente. In zijn tegenwoordigheid. Om dat gebed gewoon maar te bidden, Immanuel. Voor het eerst of opnieuw, in mijn hart. En dan mag je weten dat de deur open gaat en dat God door zijn geest dat nieuwe leven in jouw bestaan wil blazen. En als je weet dat dat voor jou is, dan mag je even je hand opsteken. Gewoon naar de hemel. Steek je hand maar op. We hebben onze ogen dicht. Het is niet voor mij. Het is niet voor een ander. Het is voor jou. Dit is jouw gebed. God ziet je hart. God weet wat er speelt. God kent de vijand, de crisis, het gevaar. En hij zegt, nieuw leven voor jou. Steek je handen op. Misschien is dit voor jou voor het eerst. God ziet al jullie handen. Misschien is dit voor jou voor het eerst. Voel je onrust, bonst je hart. Dat is Gods geest. Laat mij erbij. Dan wil ik je uitnodigen in de naam van Jezus. Steek je handen op. Zeg maar, Immanuel, kom in mijn leven. God ziet je hand. Zullen we samen als gemeente bidden voor deze mensen. Heer Jezus, Immanuel, kom. Kom met uw geest. En raak deze geliefde broers en zussen aan. Op dit moment, nu. Jezus ziet jullie. Kent jullie. En hij komt nabij. Ik zeg jullie met nieuw leven in Jezus' naam. En Jezus zegt, ik ben erbij echt. Ik zal je ogen openen. Ik laat je niet alleen. Geen seconde, geen minuut, geen dag, geen week, geen maand. In 2017 ben jij ooit alleen. Ik heb je rechterhand gegrepen. Ik zal je leiden door mijn raad. Ik zal jou in heerlijkheid opnemen. Wees gezegend. En ze bidden ook voor elkaar als gemeente. Heer, stel ons in staat in 2017 om uw gelaat te weerspiegelen in onze samenleving. Om uw gezicht te laten zien. Te voelen wat u voelt, te bidden wat u bidt en te gaan waar u ging. In uw naam. Om de wereld te laten zien, u bent onder ons. Door uw geest. In Jezus' naam. Amen. We gaan God aanbidden in onze liederen. En ik wil je ook uitnodigen, als je dat graag wilt, om voor je te laten bidden. Ik wil ook de bidders vragen om naar het kruis te gaan. Misschien wil je voorbeden doen voor een geliefde. Misschien wil je God danken voor open ogen. Misschien wil je bidden voor open ogen. Wat er ook op je hart is, wil je uitnodigen om gewoon de gang te maken. En niet vandaan te gaan voordat je de zegen van de Heer ook daarin ontvangen hebt.